Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 6. Moeder Sara en haar beide dochters hebben de tafel voor het feest klaargemaakt. Het servies dat ze altijd in gebruik hebben is opgeborgen. Daarvoor in de plaats hebben ze een ander servies voor de dag gehaald. Dat servies is speciaal gekocht voor deze dagen. De 8 dagen van dat het feest daar ongezuurde broden zal duren, gebruiken ze het vaatwerk. Alles staat keurig op het helder witte tafellaken. Ook de lepels, de vorken en de messen zijn omgewisseld. Er is voor 8 personen gedekt. 8 personen, welgeteld, zijn de feestgangers toch met hun 7en. Hun eigen gezin genomen zijn ze met hun 5en nu. En met de grootouders erbij opgeteld met hun 7en. Waarom dan voor 8 mensen gedekt? Verwachten zij nog een gast of zo? Dat gebeurde ook wel dat er een extra bord op tafel werd gezet. Voor de vreemdeling die misschien onverwacht bij hen binnen aanklopte. Maar nee, deze keer is deze stoel, die ook is aangesleept, voor iemand anders bedoeld. De Joden verwachten immers de Messias en die komt volgens hen omtrent de tijd van Pasen. Maar eerst zal Elia komen om zijn komst aan te zeggen. Voor hem is die stoel klaargezet. Op de tafel staan verschillende dingen die men er anders niet aantreft. In het midden staat een koperen schaal, een bekken waarop nu 3 paasbroden liggen, daarbij een ei en het been van een lam. Een kopje met amandelen, rozijnen en kaneel door elkaar gestampt. Een bakje met bittere saus. Dat alles heeft zo zijn betekenis. De 3 broden stellen de 3 standen voor onder het volk. Priester, leviet en de gewone Israëliet. Het lamsbeen toont het paaslam, dat wel eer geslacht is in Egypte. En vervolgens elk jaar in de tempel is geslacht en gegeten. Het ei ziet op het feestoffer in de tempel. De bittere saus op het lijden van het volk onder het juk van Farao. Maar er staat ook nog een karaf, gevuld met rode wijn, die straks gedronken wordt. De siderwijn zal straks 4 maal rondgaan. Die rode wijn, dat wil zeggen, ik wil u uitleiden, ik wil u bevrijden, ik wil u vrijkopen, ik wil u nemen. En de beker met wijn, die apart voor Elia wordt volgegoten, betekent, ik wil u binnenbrengen, namelijk de Messias. Moeder Saar overziet de tafel nog eens en knikt, zo is het goed. Ze zal zo meteen de kaarsen aansteken. Het is nog niet helemaal donker. Het is buiten nog licht zat. Maar ze doen straks de overgordijnen dicht. Niets mag hen hinderen bij het gedenken aan die wonderlijke geschiedenis van de uittocht. Wanneer ze beneden op straat voetstappen horen, kijkt Oepoe Levis door het spiegeltje, het spionnetje, dat aan de muur bij het voorraam is bevestigd. Daar zijn ze hoor, roept de oude vrouw met schorre stem. Ze had nogal in gedachten gezeten en aan haar kleinzoontje moeten denken. Haar jongste nazaat, die dit jaar is heengegaan en vergaderd tot zijn vaderen. Het had haar toch opnieuw even aangegrepen, nu ze weer in dit huis zat. Ze had haar tranen weggeslikt. Vandaar dat haar stem zo mat klonk. Ze kucht en herhaalt haar laatste woorden. Daar komen ze hoor. Kom, eten nu. Ze gaan op hun plaats zitten rond de tafel. En ook Moos en Dan schrikken aan. Opa Levi zal de leiding hebben deze avond. De oudste heeft daar volgens Joodse gewoonte het recht toe. De oude spreekt de formuliergebeden uit en zegent de beker met wijn. Daarna wassen allen de handen en gaan over tot de maaltijd. Als allen verzadigd zijn, roepen de familieleden elkaar toe. Lasjono, habo, bishru yoloem. Dat betekent, het volgend jaar zijn we in Jeruzalem. Sarah Sanders weent om haar zoontje, die al in het hemelse mag zijn. Desondanks heerst er een sfeer van blij en verwachten en uitzien. Vooral als de oudste zoon des huizes de elk jaar weerkerende ceremonie verricht. Hij opent de deur aan de straatkant en zet die wijd open. Wat dat betekent, weten ze allen. De komst van Elia wordt ingeroepen met die handeling, die dan verricht heeft. Halleluja, halleluja. Het feest der ongezuurde broden duurt 8 dagen. Al die tijd eten ze matzes, dus niets wat met gist gebakken of vermengd is. De jongelui zoeken elkaar in die tijd veel op. Ze zingen samen liederen over de heerlijkheid des Heren. Dan en Lea trekken veel met Bram da Costa, hun beider trouwe jeugdvriend, op. Ruben Stokvis brengt ook zijn zus Rachel mee, de vriendin van Lea. Het groepje en nog meer andere Joodse vrienden en vriendinnen, waarbij ook Lisbeth gevonden wordt, doen mee. Ze vormen een koor. Om beurten geven zij de toon aan. Als vader en moeder Sanders, de ouders van Bram en Ruban en nog meer Jodenouders dit merken, lachen zij. Ze knipogen tegen elkaar en ook de oude lieden, zoals het echtpaar Levi's, verblijden zich. Daar kan nog best wat goeds uit groeien, menen de vrienden onder elkaar. Het zijn vogels van dezelfde veren. Wat zou je liever wensen dan dat hun kinderen met partners van hun eigen volk zouden verkeren en later trouwen? Al is dat nog toekomstmuziek. De jonge mensen zingen hun hallels met krachtige kelen. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft hem om zijn majesteit, looft hem om zijn mogendheid, looft hem om zijn grote daden, looft hem die het al volbracht, looft zijn ongemeten kracht, looft hem hemelen, halleluja. Looft God, aarde, breng hem dank, looft hem met bazuingeklank, looft hem met viool en luid, looft hem bij uw harp en luid. Looft hem, heft uw tamboerijnen, looft hem, laat de cymbaal slaan. Looft hem, laat uw zangen gaan, al wat ademt. Halleluja. Het is de Israëlische overzetting in het Hollands. De meimaand is gekomen en buiten in de natuur staat alles in volle bloei. Het is de laatste week zulk heerlijk zomerweer dat alles erop uittrekt naar buiten de stad. In hun vrije tijd willen de Amsterdammers genieten van de recreatie die de rondom liggende polders en meertjes bieden. Het Pinksterfeest is aanstaande en dan heeft de schooljeugd vakantie. Als het zulk mooi weer blijft, kunnen ook zij beleven door er met hun tenten op uit te trekken. Soms maar wat oude lappen of overgordijnen die ze over wat oude bonenstaken heen spannen. Maar wat gebeurt er? Er komt oorlog. Wat een toestand opeens. Duitsland heeft het plan om Nederland binnen te vallen. Al verschillende malen uitgesteld. Doordat de weersomstandigheden tegenzaten, kon het zijn brute strategie niet doorzetten. Maar nu is het weer. Hitler naar de zin. De aan de grens gelegerde troepen van de Duitse Weermacht staan de 9e mei klaar om de grens over te komen. Ze moeten alleen op een seintje van de overheid wachten om hun snode plan uit te voeren. Bij de hoge heren is alles tot in de finesses geregeld. Ze hebben zich op die aanval volkomen voorbereid. Ze zijn tot de tanden gewapend. Generaal Winkelman, het hoofd van de Nederlandse militaire macht, wordt ervoor gewaarschuwd dat de gevreesde nazi's startklaar staan om Nederland binnen te vallen. De regering had zoiets kunnen verwachten en de gehele militaire legermacht van Holland is paraat. Zal er werkelijk oorlog komen? In de vroege morgen van de 10e mei trekken de Duitse horden de Nederlandse grens over. De oorlog is een feit. Er wordt gevochten door de Hollandse soldaten om die binnendringers tegen te houden. Maar de overmacht is te groot. Er vallen doden en gewonden, zowel onder de Hollanders als in de Duitse gelederen. Maar de oorlogzuchtige vijand rukt snel op om de bruggen te veroveren. Dat zijn belangrijke strategische doelen. Het gevaar voor verliezen bij de luchtmacht is even dreigend. Want al heel vroeg, om 1 uur vannacht, zijn er bommenwerpers opgestegen en over ons land heen gevlogen. Het leek erop dat het overtrekkers waren, maar dat was schijn. Die overvliegers keerden terug en aan de andere zijde vandaan bombardeerden zij de vliegvelden. Duizenden soldaten met parachutes werden uit weer andere toestellen afgeworpen. Die verenigden zich tot een enorm leger en zodoende had het kleine Holland het zwaar te verduren. 2 dagen later voerden de Hollandse soldaten rond de Grebbenberg een verwoede strijd. De Hollandse waterlinie hield de vijand wel een poosje tegen. Daar hadden die moffen niet op gerekend. Die Hollandse kaaskoppen, ze vochten als leeuwen. Hitler en zijn mannen meenden dat ze dat kleine landje aan de zee in een dag onder de voeten konden lopen. Dat viel bitter tegen. Toch kon het leger niet op tegen zo'n overmacht. De bruggen en de vliegvelden vielen in Duitse handen. En na 5 dagen van bittere strijd moest Holland bezwijken. Generaal Winkelman gaf bevel tot capituleren. Het was 14 mei 1940. Dat de stad Rotterdam gebombardeerd werd, gaf al de doorslag voor die droevige capitulatie. Nederland werd bezet gebied. Voortaan moesten de burgers naar de pijpen van de geweldhebbers dansen. Die waren nu de baas. En de koningin, zij steekt over naar Engeland. De prinsessen naar Canada. Wilhelmina vluchtte niet uit lafheid, maar de regering achtte het beter. Vanuit Engeland kon zij veel voor het land betekenen. Op die vroege morgen van de 10e mei schrikken de burgers van Amsterdam wakker. Wat is er aan de hand? Zou het nu oorlog zijn? Er wordt geschoten. In de Amstelstraat is alles in rep en roer. Sarah en Moos vliegen bijna tegelijk uit bed en schieten in hun kleren. Daar zijn de meisjes ook al. En Dan, hun zoon, is al buiten op straat. De mensen lopen zenuwachtig heen en weer en vragen als om strijd. Is het nu oorlog? Maria Jacob staat in de deuropening en wenkt naar haar buurjongen. Ik zou niet te ver van huis gaan, raadt ze hem aan. Het is gevaarlijk met al die rondvliegende kogels en granaatscherven. Maar Dan is niet te houden. Hij wil naar het Daniel Meijerplein. Daar is het bureau van de Joodse krant en daar zullen wel ochtendbladen gedrukt zijn. Het laatste nieuws, hij wil weten wat er gaande is. Oh, daar komt pa ook al naar buiten en hij hoort van Dan's plan. Maar Moos praat hem eveneens het uit het hoofd. Weet je, Zodra de winkels open zijn, ga ik een radio kopen. Dat is koren op Dans zijn molen. Dan hebben ze de berichten uit de eerste hand. Opeens beginnen de sirenes te loeien. Kom jongen, zei Moos. Laten we naar binnen gaan. Wat een herrie. Een oorverdovend lawaai vervult het luchtruim. Bommenwerpers zijn bezig hun last boven het vliegveld Schiphol te lossen. Het tweetal rende de trap op, naar boven toe. Saar wilde juist gaan kijken waar die twee bleven. We moeten bij elkaar blijven, zegt ze zenuwachtig. Lisbeth valt vader om de hals en huilt. O pa, ik ben zo bang. Moos trekt zijn dochter nog dichter tegen zich aan. Stil maar hoor, troost hij. We zijn hier in huis veilig. Maar zijn stem klinkt niet erg overtuigend. De schrik heeft hem ook danig te pakken. Opnieuw breekt er een hels kabaal los. Boven hen is een luchtgevecht aan de gang. Laten we naar beneden gaan, stelt Saar voor. In de opslagruimte zijn we veiliger dan hier. Dat lijkt de anderen ook nog zo gek niet. En Lea wil al meteen de vlucht nemen. Maar Moos houdt haar tegen. Even wachten, tot het wat stiller wordt, gebiedt hij. Even later wordt het werkelijk stil. Het geluid verstomt. Met hun vijven slepen ze het beddengoed naar beneden. Er is ruimte genoeg in het benedenhuis. Moos heeft juist een hele zending partijgoed overgedaan aan een marktventer. En de voorwinkel is zo goed als leeg. Dat treft. Nu ze iets te doen hebben, lijkt het alles zo angstig niet als daar straks, een uur geleden. Ze verzetten zich tegen het akelige gevoel dat hen allen onbewust in beslag neemt. Een gevoel dat ze niet durven uit te spreken. Opeens moet Saar aan haar moeder en vader denken. Ach, hoe zullen die oudjes het maken? Hadden ze maar telefoon, dan kon je meteen hen bereiken. Maar zo rijk zijn ze nog niet. Misschien in de toekomst, wie weet. De toekomst? Saar beeft. Ze is zichzelf even niet meester. Ze denkt aan de toekomst. Maar wat zal die brengen? Vooral voor hen, het volk der Joden. Als Hitler hier eens de baas werd, wat dan? Oi, oi. Ze grijpt zich vast aan de trapleuning. Anders zou ze gevallen zijn. Niet meer aan denken. Misschien kwam Engeland als bondgenoot van de Hollanders hen wel snel te hulp. En dan was het met de macht van het groot Germaanse Rijk gauw gedaan, sussen zij zichzelf voorgoed uit. Het zijn veilig klinkt. Een zucht van verlichting ontsnapt aan Saars boezem. Ze zal gauw een boterham smeren, een mens moet toch eten. Maar dan moet ze naar boven toe, even klaarmaken. Terwijl Moos, Dan en Lea beneden de boel verder in orde maken, gaat ze samen met Lisbeth voor het ontbijt zorgen. Ha, gelukkig dat het nu rustig is. Met een stel bekers en een kan melk in de hand begeeft ze zich een kwartier later weer naar de huisgenoten in de benedenruimte. Lisbeth heeft een schaal met belegde boterhammen in haar handen en volgt haar moeder op de voet. Alweer luchtalarm. Het huis schudt even later op zijn grondvesten. Er vallen bommen en er ontploffen granaten. Er vliegen kogels, er wordt gevochten. De oorlog zet zich in alle hevigheid voort. Er klinkt overal geluid van brekend glas. De ruiten vliegen uit hun sponningen. De sandertjes zitten op de grond. Moos heeft een oud vloerkleed neergelegd. Ineengedoken wachten zij het losbarstende geweld af. In stilte wordt er gebeden, geroepen tot God, Jehovah. Jehovah kan hen bewaren, redden en sparen. Mo spint intussen verder aan het plan om een nieuwsontvanger aan te schaffen. Het moet er maar snel van komen, vindt hij. Even wachten, totdat het wat minder wordt buiten, met dat helse lawaai, dat schieten en gegooi met bommen. Straks dan, als het wat rustiger wordt. Mo schraapt zijn keel. Hij ontvouwt zijn plan. Moos vertelt aan Saar en zijn beide dochters wat hij van plan is. Bij de nieuwe radiozaak in de Kalverstraat hebben ze toestellen te kust en te keur. We weten nu zo weinig van wat er gaande is, voegt hij eraan toe. En ik wil toch op de hoogte blijven, moeder. Ik ga er een halen, hoor. Dan ga je mee, besluit hij zijn relaas. Dan juicht. Hoi, hoi! Moeder Saar kijkt bezorgd. Zou je wel gaan? Ze heeft haar man ook liefst in de buurt. En dan ook nog weg. Saar bedelt, biedst, wacht nog even af. Maar blijft een hele tijd rustig. En vader Sander zet zijn voorgenomen plan toch door. Hij wil per se zo'n nieuwsomroeper hebben. Het moet, volgens hem. Saar heeft haar man zo eens van terzijde opgenomen. Moos doet wel stoer, maar ze kent hem, door en door. Hij is erg nerveus, vindt ze. Af en toe kunnen zijn neusvleugels zo trillen. Denkt hij misschien ook over de toekomst? Hij gaat naar boven toe en haalt een bedrag uit de kast, waar de groene trommel nog steeds een plaatsje heeft. Wacht! Hij moest zijn kapitaal ook maar eens een betere plaats geven. Mee naar beneden nemen. Vannacht zullen ze in de winkel slapen. En dan had je het maar in de buurt staan. Als ze eens onverwacht moesten vluchten, had hij het maar te pakken. Poen, kan je niet missen. Saar geeft hem een kus bij het weggaan. Dat openlijke zoenen zijn ze niet gewend. Maar het is alles zo heel anders nu. De oorlog maakt hun sentiment losser. Dan krijgt even eens een zoen en dan gaan de mannen er vandoor. Het tweetal spoedt zich voort langs het spui, op de Kalverstraat aan. Onderweg zien ze overal gevolgen van de oorlog. Verwoeste daken en beschadigde huizen. Mensen staan in groepjes te praten. En hier en daar vangen zij flarden van de gesprekken op. Bombardementen op de Waalhaven, op Ypenburg, op Ockenburg, de Moerdijkbruggen in Duitse handen, oprukkende eenheden. Sanders en zijn zoon gissen naar de rest van de gebeurtenissen. Ze zijn het Rok in overgestoken en lopen de Kalverstraat in. Veel winkels zijn gesloten. En hebben stukjes tripacks voor de etalage. Zeker kapotgeslagen, veronderstelt Dan, als hij de inderhaast met oude stukken hout en karton gedichte gaten observeert. Hier is het, zegt Moos opeens. Gelukkig, deze zaak is geopend en er lopen klanten in en uit. De radio's worden volop verkocht, ziet hij. Het tweetal stapt wat onzeker de winkel binnen. Ze moeten op hun beurt wachten. Als de klanten voor hen geholpen zijn, zegt Moos Sanders wat hij komt doen. Een radio? Vraagt de winkelbediende beleefd. Welk soort radio had u willen hebben? Wil hij weten. Daarover heeft Moos nog niet nagedacht. De verkoper ligt hem in. En tenslotte valt de keus op een Philips-toestel. Eén met een mahoniehouten kast eromheen. Dat zal Saar ook wel aanstaan, meent Moos. Met een groot pak, de doos waarin de ontvanger zich bevindt, verlaten de twee de winkel. Het is nog steeds stil. Het doet geen luchtalarm op. Het duurt echter niet lang. Of daar had je het alweer. Het sinitere geluid van de alarminstallatie schiert met onderbroken janktoon over de stad. De mensen beginnen te rennen over de straat. En ook Moos en Dan zoeken een veilig heenkomen. Vlug, waarheen? Ah, daar staat een schuilkelder. Daar maar in. Oei, 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 gaat het al door. Er zijn behalve Moos en Dan Sanders nog meer mensen die dekking in de bunker gezocht hebben. Als de ogen van het tweetal wat aan het schemerdonker gewend zijn, ontdekken ze een paar bekenden. En ginds, bij de ingang, die man met de witte band om zijn arm. Maar dat is Alex Stokvis. Moos schuifelt zijn kangdop. En dan heeft zijn oude makker hem in de gaten. Ha, die Moos, groet de bewaker hem. Wat ben jij een eind van huis? Moos lacht maar wat. Hij wil zijn angst niet aan zijn vriend laten blijken. Kijk, zegt hij en wijst naar het pak dat hij zo lang op de grond naast zich heeft neergezet. Ik wil de radio hebben en die zijn we samen wezen kopen. Alex begrijpt het. Dat die Sanders niet allang zo'n ding heeft aangeschaft. Hij zou zijn radio niet graag missen. Vooral zij als Joden moeten op de hoogte blijven van het wereldgebeuren. Hij roept Moos even terzij. De andere burgers hoeven niet te horen wat hij hem te zeggen heeft. Dan is er ook bij gekomen en kijkt nieuwsgierig naar de oudere man op. Wat wil hij hun zeggen? Vast iets bijzonders. Buiten blijft het stil. Zekerloos alarm, lacht Stokvis, zijn hoofd buiten de ingang van de schuilplaats stekend. Hé, waarom begint hij nou niet te vertellen? Verbaast Dan zich. Als Dan om zich heen kijkt, ziet hij opeens iemand staan. Dat is die NSB'er van het Damrak, weet hij met zekerheid. Daarom houdt die Stokvis natuurlijk zijn mond. Jammer, vindt Dan. Hij kan die vent wel wegkijken. Gelukkig, daar gaat het veilig zijn af. De mensen spoeten zich snel verder. Het drietal blijft in de lege schuilkelder achter. Nu kan Alex vrijuit spreken. Hij vertelt hun van de vele Joden die een veilig heenkomen zoeken. Naar Engeland en Amerika en ook een deel naar Palestina. Ze betalen grote sommen gelds aan de schipper die hen durft over te varen. Het is wat gevaarlijk nu er volop vliegtuigen rondcirkelen boven de Noordzee. De verteller laat zijn stem nog meer dalen als hij hun een paar adressen noemt waar zij ook terecht kunnen. Je moest vlug zijn, anders is je kans voorbij. Sanders is nog meer ontdaan dan hij al was. Zou het hun ook lukken om bij tijds weg te komen? Als eindelijk na 5 dagen de boodschap door de radio klinkt dat Nederland heeft gecapituleerd, weten Moos en zijn gezin dat het te laat is. Er keren ook vele volksgenoten terug. Ze zijn teleurgesteld. Een schip moest in de haven terugkeren. Ze moeten nu maar afwachten wat hun boven het hoofd hangt. Dank u wel voor uw aandacht.